Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 24 mei over de trending topics in tech. Mijn naam is Tony en ik zit hier met Erwin.
Hey.
En Floris.
Yo.
Vandaag houden we een soort van groepstherapie zo. Over miskopen. Het is iedereen wel eens overkomen, toch? En zelfs ons. Een gadget die je met heel veel enthousiasme koopt en dan bijvoorbeeld lekker gemaakt door marketing. Of misschien zelfs wel door een van onze video's. Om vervolgens die werklozen in de la te laten belanden. Zonde natuurlijk. We gaan het erover hebben. Verder in het technieuws, het delen van je Netflix-account. Het gaat je nu echt geld kosten. Nog meer nieuws over AI, nu ook in Windows en in Photoshop. En de eerste Dyson-stofzuiger die ook kan dweilen. En zoals altijd volg je het laatste technieuws natuurlijk via bright.nl. We gaan beginnen. Miskopen, we hebben er allemaal wel eens last van. Ondanks onze beste advies over techproducten kunnen wij ook niet voorkomen dat je soms een gadget aanschaft dat uiteindelijk toch niet bij jou blijkt te passen. Om allerlei redenen, en dat geldt voor ons eigenlijk ook. Daar gaan we het over hebben vandaag. De mismatches. Tussen wat je denkt, wat je wilt. Erwin, je hebt een video gemaakt. Die komt vrijdag online. Dat gaat over digitale notitieboekjes. Zoals de Remarkable. Een product waarvan je in de video ook zegt dat je hem zou willen hebben, zeg maar. Ja, wat bedoel je er precies mee?
Ja, dus ik zeg eigenlijk iets van... Ik zou willen dat ik hem zou willen. Ik bedoel, want ik vind het gewoon een prachtig product. En ik vind het echt knap gemaakt. Maar ja, heel even in het kort dan. Digitale notitieboeken. Dat is een beetje een gek apparaat. Het zit ergens halverwege een reader en een tablet. En readers die zijn vaak wat kleiner. Die gebruiken we natuurlijk ook maar voor één ding. Het lezen van e-boeken. Ja. Tablets zijn heel veelzijdig. Gebruiken we voor van alles. Nou, die digitale notitieboeken zitten ertussen. En die doen precies wat de naam zegt. Het is een digitale versie van een notitieboek. Ja. En denk dan even aan zo'n Italiaanse Moleskine boekje.
Ja.
Maar dan natuurlijk wat groter. En het is digitaal, dus je kan eindeloos aantekeningen maken, schetsen maken, doodelen, wat je wil. Het wordt dan natuurlijk automatisch opgeslagen, je raakt het nooit meer kwijt. Nou, daarvoor zijn die digitale notitieboeken aantrekkelijk.
Het is ook doorzoekbaar, toch?
Zeker, ja. Je hebt allemaal tools. Je kan het toch ook wel weer omzetten naar tekst bijvoorbeeld. Je kan het met je smartphone... allemaal voordelen om dat digitaal te doen... in plaats van met zo'n Moleskine boekje.
Ja.
Maar de hamvraag natuurlijk bij... Het is eigenlijk echt zo'n super niche product. Het kan ook maar één ding eigenlijk.
Ja.
En dat is notitieboekje zijn. En dan is de hamvraag een beetje... Ja, van wie is dat nou eigenlijk bedoeld? En Remarkable, die hebben ook recent... misschien kan het aan mij liggen omdat ik wat searches heb gedaan op het merk... maar dat meer dingen bij mij komen bovendrijven her en der en allerlei feeds. Maar het lijkt erop dat ze recent weer een soort marketingoffensief zijn begonnen. En de sfeer wordt heel goed neergezet. Het zijn allemaal creatieve en een soort de styling van de foto's en de video's. Het is allemaal alsof Peter McKinnon ze heeft teruggeschoten, zeg maar, een YouTuber... Ja. Met dure camera's en zo. En de point is duidelijk, dit is voor creatieven. Die altijd en overal, je kent ze wel, zo'n boekje bij zich hebben. Ja. Zo'n Moleskine boekje of iets wat erop lijkt. En daar de hele dag door iets in opschrijven of schetsen.
Ja, en iedereen kan schetsen, weet je wel. Je kan meteen overal waar je bent maken een sfeertekening.
Ja,
en,
precies.
Lekker, dat doe je gewoon.
Ja. Lekker doodelen. Ja, zo ben jij gewoon.
Dus je krijgt ineens weer zin om toch een pen vast te houden. Terwijl je dat waarschijnlijk al helemaal niet doet.
Nou ja, dat zit hem in dit soort types. Ja. En ik ken ze wel. Het zijn inderdaad dikwijls ook creatieven. Mijn vrouw is er ook zo een. Is ook een creatief trouwens. Is ontwerpster. En die, ja, dat zijn van die mensen die zweren er dus bij om hun gedachten... op papier te zetten als schrijvend en schetsend. Dat vinden ze prettig. Ja. Dat wil niet zeggen dat het ludieten zijn of zo, hoor. Dat ze anti-tech zijn, helemaal niet. Maar voor dat soort dingen willen ze dus eigenlijk een notitieboek. En dat is ook vanwege een soort de eenvoud en de rust die daarmee gepaard gaat. Ja. En de focus die dat oplevert. Dat is vaak ook essentieel.
Ja.
Nou, voor die mensen zijn dus eigenlijk die digitale notitieboeken gemaakt. En dan komt het, ik zei het net al een beetje, ja, want ik vind dus Remarkable 2, dus een flinterdun ding, ze noemen het zelf de paper tablet. Dus ook het scherm, dat is natuurlijk zo'n e-ink scherm, ja, maar dat heeft ook een bepaald relief, ja. Dat het echt lijkt alsof je ook op papier schrijft.
Maar dat is wel zwart-wit scherm, toch?
Ja, dat is mijn monochroom, precies. Net als op e-readers, maar... Ja. Het is echt een prachtig apparaat. En dan ben ik ook nog eens gevoelig voor hun marketingboodschappen. Hè, waar dus alles straalt een soort serene rust uit. En kwaliteit en focus. En dan merk ik dat ik wil ook graag zo'n type zijn.
Zo wil jij ook werken. Ongestoord, geen notificaties.
Ik zou zo ook willen werken. Ja.
Lekker schrijven.
Maar oké, dan heb ik de mazzel, dan de ervaring. Hè? Ik draai al langer mee dan vandaag, maar ook zeker met dit soort producten. Dan weet ik wel, gelukkig, dat ik zo'n type niet ben. Hè, want bij die Remarkable 2 trouwens, die reader met zo'n case erbij en pen erbij. Je bent zo €600 kwijt namelijk. Hè, maar,
Ja, dus, dat is een duur grapje.
Ik zou het wel willen zijn. Hè, dus, maar daar zit dus een soort mismatch in. En als je daar niet scherp op bent, dan koop je al die dingen dus wel. En dan belanden ze dus in de la.
Ja, nee, ja.
En allemaal weggegooid geld.
Dat is eigenlijk wel een mooi voorbeeld van de kracht van marketing. Want ik kan me heel goed voorstellen dat jij erin zou trappen. Ja.
Ja, maar het gaat, tuurlijk. Ja. We zijn ook gevoelig voor marketing, voor goede verhalen, voor sferen die nu worden neergezet. Want het is ook, kijk, hoe jij jezelf, je hebt het in zekere zin ook over zelfbeeld. En ik wil nou niet te veel hier de psycholoog van de koude grond uit te hangen, maar... Je hebt iedereen even zelfbeeld. Je wil een bepaald type mens zijn.
Ja.
Toch? En dat kun je ook een beetje sturen en aankleden. En de juiste tools en accessoires voor scoren. Niet waar?
Het is hetzelfde als je dat je gewoon een avond lang googelt naar cowboylaarzen. Omdat je denkt van ik ben iemand die nu cowboylaarzen draagt. En aan het eind van de avond dan word je weer nuchter of zo. En dan denk je, nee, natuurlijk niet. Ze lachen me uit op werk en al mijn vrienden lachen me. Nee, ik ben ook helemaal niet met de cowboylaarzen. Laat maar.
Ja.
Maar dat gevoel is het wel waarschijnlijk.
Ja, en er zijn nog een paar... want kijk, wij hebben een beetje de mazzel. Wij kunnen natuurlijk, omdat we veel van die producten testen... Ja, dat is meteen ook voor onszelf natuurlijk een moment om te kijken... Ja, is het ook wat voor mij persoonlijk, toch? Ja,
ja en hoe snel had je door dat niet zo was?
Nou, bij die notitieboeken, daar was ik eigenlijk nog niet. Ik ben zeg maar nog steeds aan het stoeien, want ik heb het ook nog niet echt geprobeerd. Ik heb die producten wel getest, maar ik heb geen duurtest gedaan. He, dus ik ergens weet ik het ook nog niet. En ik wil die video verder niet te veel spoilen, maar ik ga bijvoorbeeld ook in op een iPad mini die je dan van zo'n schermpje, zo'n schermlaag kan voorzien. Zodat je eigenlijk ook een beetje datzelfde gevoel hebt alsof je op een kladblok kan schrijven.
Ja, de tablets is ook een goed voorbeeld van waar sommige mensen denk ik ook wel een mismatch hebben gehad.
Ja.
Nou ja, gold dat niet voor jou ook?
Ja,
trouwens?
Absoluut. Tablets vind ik echt een onding. Ik heb er geen gebruik voor. Ik bedoel, ik pak of mijn laptop of
maar je hebt er dus wel een.
En ik heb meerdere iPads liggen. En die
maar waarom hebben die in huis gehaald?
Ja, geen idee, achteraf. Ja, je denkt, ik moet toch ook proberen. Want dat is zo'n grote productcategorie. Weet je wel, Apple doet het ook niet voor niks. En het zal wel een rol hebben. En ook mede door alles wat je natuurlijk in de techwereld erover hoort. Het is een hele nieuwe categorie naast de computer en de smartphone. Maar die blijkt voor mij helemaal niet bruikbaar. Ik heb er niks aan, ik gebruik het niet.
Ja,
ik wel dat je daar niet voor betaald hebt. Dat het gewoon testunits zijn geweest.
Volgens mij, hoop ik nu ook. Ja, ik kan me niet eens meer herinneren. Ja, maar het is wel een voorbeeld.
Ik heb hetzelfde. Ik heb ook, en het was te gelukkig wel een testunit van Apple. Maar ik was super enthousiast. Elke keer als Apple liet zien dat je meer en meer met de iPad kon op werkgebied. Want ik vind iPads vet, maar eigenlijk alleen maar voor vermaak. Dus spelletjes spelen op iPads leuk, filmpjes kijken op iPads leuk. Maar ik wilde ook altijd, omdat het zo, weet je wel, het hele idee van wat Apple vorm gaf met die Magic Keyboard. Inderdaad, een toetsenbord, een muisding, daar klik je je iPad op als je gaat werken. En na het werk dan pak je hem, of als je even pauze hebt, dan pak je hem en dan ga je chillen. Dat vond ik een super aantrekkelijke propositie eigenlijk. Een heel leuk idee. En ik dacht van, weet je, future is now.
Voor mij.
Ja. En proberen. En ook laatst weer, vorig jaar toen dus iOS 16 of iPadOS 16 helemaal weer was toegespitst op werken en zo. Ja, ik heb het geprobeerd. Ik kwam verder dan ooit. Ik kon echt 90% van mijn dingen doen. Maar vroeg of laat moest ik toch weer die MacBook pakken.
Het lag niet ook aan de type iPad dat je had?
Nee, want die was snel. Dat was die iPad Air M1. Nou, die is supersnel. Daar ligt het niet aan. Het is gewoon echt
ook net... niet aan een toetsenbordcase of zo?
Nee,
het
toetsenbord typt fijn. Muis is prima. Mm. Alleen, je loopt net tegen beperkingen aan van dingen die je gewoon... ook misschien omdat ik al zo lang op Mac gebruik... dat ik gewoon weet, in mijn spiergeheugen zitten gewoon dingen... dat ik denk van, ik doe dit even. Weet je wel, of een bepaalde workflow. Ik weet, dan loop ik via de... Oh nee, er is geen Finder. Weet je wel, dat soort dingen. Je loopt de hele tijd tegen kleine...
Want het, je zou dus eigenlijk wel zo'n soort gebruiker willen zijn.
Ja.
Die aan een iPad, bij wijze van spreken, genoeg hebt... voor beide toepassingen, business en pleasure.
Ja, eigenlijk wel.
Jammer, maar en vind je dat dan...
Ja.
Voel je dan een soort bedonderd door die boodschap? Of voel
nee,
je...
Ja,
of,
nee,
heb je iets over jezelf
in
geleerd?
In eerste instantie wel, of? Maar dan leer ik iets over mezelf. En dan denk ik, ja, maar ik ben gewoon een laptopgebruiker. Ik ben dan toch net nog, tussen aanhalingstekens, een power user. Ook al monteer ik niet de hele dag, doe alleen een podcast. En je kan heel goed podcast monteren op een iPad bijvoorbeeld. Daar is ook prima software voor inmiddels. En het gaat wel die kant op, want ik zag net ook weer een heel gaaf filmpje van Adobe. Die hebben Premiere Pro, waar wij onze video's mee monteren. Hebben ze nou ook een iPad-versie van, met een soort van nieuwe scrubber. Dat je zeg maar een
scrubber?
Ja, een radial scrubber heet het dan. Het is, nou ja, in de hoek van de iPad zet je dan je duim... En dan kan je heel makkelijk door je tijdlijn heen scrubben. Nou, dan weet je, dan kom je er wel. Maar dan nog vraag ik me af of het in de praktijk niet alsnog sneller is... om gewoon een laptop te gebruiken en een muis en een toetsenbord.
Ja, ja, ja.
Het is inderdaad het verschil tussen van wat is echt praktisch... en wat ziet er super vet uit op beeld.
Hey, en Tony, er staat me ook iets van bij dat jij wel... Je hebt ook een beetje zo'n avontuur had eigenlijk met smartwatches, toch? Met de Apple Watch zelfs in het bijzonder.
Ja, precies. 2 jaar geleden, toen ik ging hardlopen in de coronatijd... dacht ik, ja, moet ik een Apple Watch hebben? Kan ik het allemaal bij gaan houden? En krijg ik ook, terwijl ik loop, zie ik hoe het gaat, zeg maar. En ik kwam er vrij snel achter... dat ik gewoon eigenlijk helemaal niks mee wil nemen op techgebied. Dus want ik ga steeds op die horloge kijken. Hoe hard ga ik, weet je wel.
Kan ook AirPods gebruiken. Heb je muziek dan aan trouwens? Ook
en ik heb ook meermaals geprobeerd om met dopjes te lopen, muziek. En ga ik me ook aan irriteren. Want ja, dan ga je op de maat harder en sneller lopen. Terwijl je moet juist dat niet doen. Maar vooral het feit dat je een horloge om hebt, zorgt ervoor dat je onrustig wordt. In mijn geval,
ja.
En dat gaat het hele plezier gaat er eigenlijk van af. Want het is juist een van de weinige momenten dat ik niet naar een scherm kijk... als ik buiten aan het hardlopen ben.
Terwijl er zijn toch wel heel veel mensen die dat... Die quantified self, zeg maar, die zich helemaal voorhangen.
Ik zie bijna alle andere hardlopers er wel mee. Die willen wel weten hoe hard ze hebben gegaan... en kennelijk motiveert het hun om sneller te gaan lopen. Maar bij mij past het niet. Ik moest juist helemaal niks hebben. Dus
dat is wat jij hebt geleerd eigenlijk.
Ja, dat was ook weer iets wat ik leerde van... Ik ben niet zo iemand die per se een tijd moet halen of zo... om zich dan beter te voelen over zichzelf. Dat heb ik helemaal niet. Dus dan is zo'n horloge voor hardlopen eigenlijk helemaal niet nodig. Het is een overbodig product. Ook weer een voorbeeld. Maar er zijn volgens mij hebben we hier ook nog wel meerdere voorbeelden.
Nou ja, precies. Ik had het bijvoorbeeld met drones.
Ja,
dat vind ik ook zo'n ding. Hè?
Ja,
bij ons is Erik is de grote drone-adept. Hè? Die, en ik had altijd zoiets van, ja, jezus. Weet je, ze werden betaalbaarder, ze werden lichter, steeds leuker. Die DJI-dingen. En ik had zoiets, ja, moet ik niet zo'n drone hebben? Daar ga je dan op een gegeven moment denken, toch? Ja, het kan anders zijn. Je kan hele mooie filmpjes mee maken. Het is leuk, een leuk gadget. En nou, ook weer de mazzel hebben. Hè. Wij kunnen dan dat soort dingen natuurlijk lenen en zo. Zonder dat je het meteen hoeft te kopen. En dat heb ik dan natuurlijk ook een keertje gedaan. En dan, ja, nou, ja. Ik vind, ik ben dan of te weinig filmer, of ik ben te weinig toch een tinkeraar of zoiets die graag met dat soort dingetjes gaat zitten pielen en spelen. En kijk, van Erik weten we, die is echt helemaal camera-nerd. Dus het feit dat er dan zo'n 4K-camera op zo'n drone zit en de shots die hij daarmee kan maken, vindt hij fantastisch.
En gewoon het rondvliegen zelf vind je ook niet leuk genoeg?
Nee.
Nee, nee, dat kan ook nog.
Ja, nee, ja. Dat ik vond het eigenlijk maar een beetje te spannend of zo. Of
ja, ben je bang? Ik zou ook bang zijn dat die crasht ergens tegenaan de hele tijd.
Nee. Ja. Nou, Erik heeft dat bijvoorbeeld weer niet. Die heeft ook zijn brevet gehaald, weet je wel. En nou, oké, dus ik moet vooral geen drone kopen. Dat is dan dus de uitkomst. Zo leer je dat over jezelf.
ik heb
ook nog zo iets minder...
Met drones heb ik hetzelfde, maar dan op de andere manier. Die heb ik ook niet. Maar omdat ik juist bang ben dat ik erin doorsla... Dus dat we dan op vakantie gaan.
Oh, ja.
Dat en dat ik dan alleen maar de hele tijd bezig ben om een super spectaculair verslag van de vakantie te maken.
Je kinderen verzuipen bijna in de rivier. Terwijl
en papa staat een shot te maken.
Heel goed.
4K, top-down.
Nee, ja, een heel goed punt. Dat had ik toen ik in het ver verleden een hele dure digitale camera had gekocht.
Dan ben je daarmee bezig.
En die heb ik ook een keer laten kapot laten vallen tijdens de vakantie. Waardoor je, sindsdien denk van...
heel je vakantie fysiek.
Ja,
maar en dan denk ik ook, voor wie maak ik dat filmpje dan? Want dat kijk je zelf misschien één keer terug. Daarna ga je het aan allemaal mensen laten zien. Die denken achter je rug om van, heb je hem weer? Met zijn vakantiefilmpje. Ja,
van 3 uur.
Ja, alsjeblieft zeg. Ga daar naartoe en geniet ervan. En in dat verlengde heb ik ook al kijk ik er vaak naar, geen camera meer gekocht. Want ik heb een aantal jaar geleden zo'n leuke Fuji gekocht. Ook heel bewust een systeemcamera met een vaste lens. Dat is die Fuji X100-lijn. Die is heel populair. Nu ook weer op TikTok zijn die prijzen over de kop gegaan en zo. Dat vinden ze bij Fuji wel leuk, denk ik. Is ook een hele mooie camera. Zeg maar de digitale versie van een fotorolletjescamera is het eigenlijk een beetje. Bewust ook met vaste lens, want anders dan is dat weer een tweede hobby, dat je die lenzen gaat lopen verzamelen. Nou, dat moet ik ook niet hebben. Dan loop je ook op leeg. Maar een tijdje heel vaak mee op vakantie genomen. Het is ook echt leuker. Ik ging ook echt
dat
meer...
Dat doe ik wel eens bijna naar de redactie mee.
Ja, ik kan er ook mooie foto's mee maken. Ik neem er nog wel eens mee op vakantie, want je krijgt ook echt wel andere foto's dan met je smartphone, omdat die lens is gewoon anders. Het is warmer, het is een analoger gevoel. Maar toch weer hou ik mezelf ervan om de nieuwste versie te kopen, omdat ik toch wel weet, ja, ik neem het net niet vaak genoeg mee en het is ook weer een last en je bent iets aan het torsen op vakantie. En
het is geen niet goedkoop ook, hè?
Nee, want zo'n ding is al 1500 euro plus of zo. Ja, om nou,
Met dit soort miskopen, die zou je kunnen voorkomen als je iemand kent in je kennissenkring waarvan je zo'n apparaat zou kunnen lenen. Ik bedoel, dat is ons voordeel natuurlijk wel.
Ja.
Volgens mij heb jij laatst ook nog een product geleend van Bram, Erwin.
Ja, de Quest 2, zo'n VR-bril. Oh ja. Ook omdat ze de geruchten rond Apple en over 2 weken is het zover. WWDC, dan gaan ze toch zeer waarschijnlijk hun bril aankondigen. Dus ik ben me toch ook eens wat meer gaan verdiepen in de bestaande VR-brillen. En nou, eerste indruk best goed, hè, zo'n Quest 2. Wel een mooi systeem, ook best leuke games en zo, maar... Ja.
Maar je gebruikt hem bijna nooit.
Na 2 weken ligt hij er.
Ja, dat is een hele dure... Ja, dat is een hele dure grap. €450, toch?
Ja, het zijn allemaal geen misselijke bedragen, inderdaad. Hè?
Om hem dan een paar keer op te hebben. Dat is echt
hetzelfde heb ik met de PSVR 2. Die kreeg ik ook natuurlijk te leen. Die heb ik toen gebruikt voor de review. Ook om dingen er nog over te schrijven daarna. Maar daarna heb ik hem toch vrij veel in de kast laten liggen. En dat is misschien... Ja, dat heeft ook wel andere redenen. Ik kreeg een baby erbij, dus dan heb je al geen tijd meer. En er kwamen toevallig hele leuke games uit op gewone consoles, die niet VR waren. Zelda bijvoorbeeld, of die uitbreiding van Horizon. Dus ik kwam er ook gewoon niet aan toe. Maar ik moet ook zeggen dat het niet... het lonkt niet genoeg om dat ding toch uit de kast te halen. Het is toch net die extra stap, waardoor ik me ook weer afvraag of dat zelfs als Apple het doet. Want Apple gaat waarschijnlijk iets laten zien wat dan super... weet je waar je ook weer hebberig van wordt? Het marketing technisch is Apple heel sterk. Daar trap ik meteen weer in, dat weet ik nu al. Of in ieder geval, ik raak er overtuigd. Maar dan moet ik toch dat stemmetje achter in mijn hoofd in de gaten houden. Die zegt, hoe lang? 2 weken?
Ja, kijk, en het is natuurlijk ook allemaal nog... je moet ook wel het budget überhaupt hebben. Hè? Veel mensen hebben daar hebben ook die keuze niet eens. Maar Nee, ja, bij Apple ben ik ook wel erg benieuwd. Ik vind ook nog zo'n klassiek voorbeeld. Dat is de wielrenfiets. Mannen en wielrenfietsen, hè?
Het is geen gadget, maar wel... Ik zie jou niet op een wielrenfiets. Maar je hebt er dus wel een.
Nou, nee, ja. Ik ben een vervent spinfietser inmiddels. Oh, ja. Spinnen. Ja. Maar hiervoor had ik dus een wielrenfase.
Ja.
Want dat raakt op een gegeven moment natuurlijk in zwang. Hè? Dus... nou, bij een van de shop een veel te dure, prachtige wielrenfiets gekocht. En dat is ook een man, hè? Dus je koopt eerst alle gear. En dan ga je eigenlijk pas kijken of je het echt leuk vindt, hè?
Ja, althans, kleding erbij.
Nou, laat ik niet generaliseren, laat ik voor mezelf spreken. Zo doe ik het in ieder geval. Ja. Als ik iets dan denk van, dat moet ik eens gaan proberen. Dan koop ik eerst alle gear eigenlijk. En dan ga ik het pas
proberen. Nee, gelijk. Ik heb ook
helemaal verkeerde volgorde natuurlijk.
Ja. Ja, ik heb ook toen destijds de duurste Nike hardloopschoenen waar die marathonlopers mee lopen. Die heb ik eerst gekocht.
Ja, zie je wel. Dus ligt niet alleen op mij. Nou, dat is ook alweer geruststellend. Maar goed, ik dus een fiets. Ik ook weer zo'n Rafa broekje en een shirt en zo. Dat wielren.
Zijn er foto's van? Of?
Nou, nee, want ik heb wel geteld 2 tochten gemaakt. Allebei ging ik een keer op mijn bek. En ik vond dus gewoon het feit dat ik met mijn voeten vast zat. Met die SPD's. Ja. Vond ik gewoon echt niet relaxed.
Ik zou dat niet lekker vinden, nee.
Nee, dat is iets gevoelsmatigs. En ze zeggen dan zeggen ze wel, ja, daar wen je wel aan. Ja, ik had daar geen geduld voor. En vooral niet omdat je dan in je bek gaat midden in het verkeer.
Maar wel voor honderden euro's uitgegeven, daarvoor al.
Ja, en natuurlijk allemaal wel weer doorverkocht weggegeven met verlies. Maar goed, ja, nou ja. Dus
kwestietje.
Maar dat vond ik ook echt zo'n klassiek voorbeeld. Zo van, ja, ik wil ook wel zo'n type zijn. En, oh, ik ben dus niet zo'n type.
Nee, het is echt niet zo'n type. Bezit van de zaak is het eind van het vermaak. Dat zei mijn moeder vroeger altijd al.
Wauw, wacht even. Nou, nog 1 keer.
Het bezit van de zaak is het eind van het vermaak.
Huh. Nou, we zetten hem op een tegeltje. Ja. Of een t-shirt. Maar ja, Floris, jij had ook wel iets waar je best wel veel geld hebt uitgegeven. En waarvan ik ook dacht dat je wel het type zou zijn.
Ja, ik was vroeger ook wel een PC-gamer. Maar ik heb dus een aantal jaar geleden weer een game-PC gebouwd. Na jarenlang alleen maar op spelcomputers te hebben gespeeld. Helemaal aangepakt, weet je, een mooie kast uitgezocht, goede componenten, helemaal zelf in elkaar gezet. Destijds, het nieuwste was toen een Nvidia GTX.
Ja, dat is echt een hobby met een hoofdletter H, hè? Dat kun je helemaal op los, toch?
Ja, dus ik de dingen in elkaar zetten, vond ik hartstikke leuk, weet je wel. Dan ga je even lekker schroeven, alle draadjes, alle dingetjes, even kijken of de koeling goed is en zo. Alles een beetje misschien even kijken of ik kan overklokken. Nou, dan staat het eenmaal. Ik deed het ook, moet ik zeggen, omdat de PS4 Pro kwam uit. En ik had net 4 jaar een normale PS4. En ik dacht, ja, gaan we zo beginnen? Gaan we nou inderdaad halverwege de generatie nog een keer? Weet je, dan blijf je spelcomputers kopen. Maar uiteindelijk die PC gebouwd.
Dus dat was eigenlijk misschien wel de voornaamste motivatie. Ja. Vraag bijna.
Dat ik dacht van, weet je, bij PC...
Fuck you.
En bij PC heb je toch een beetje het idee van, nou, als er dan dingen veranderen, dan kun je ze nu en dan eens een component upgraden. In plaats van dat je in 1 keer...
Zeker, ja.
Alleen toen had ik ten eerste de pech dat alle componenten gingen, omdat toen ging dat bitcoin minen, kwam in zwang en daar gebruik je videokaarten voor. Dus al die videokaarten werden veel duurder. Dus het werd voor mij ook vrij snel al duidelijk van, ja shit, ik ga niet upgraden de komende jaren van mijn videokaart, want het is gewoon ineens 1000 euro. Nou, vervolgens ging ik games spelen en dan kom je toch van een koude kermis dat je niet al die games op ultra kan zetten. Zelfs met de nieuwste, dikste PC, want die games worden altijd gewoon om je te pesten of zo. Die worden dan gemaakt voor mensen die 2 videokaarten hebben, of 3 of zo, weet ik veel. Dus het is dan zit je toch weer tandenknarsend een beetje in die settings allemaal.
Ja, nou zitten. Ik vind het al grappig.
Ja, je een frustratietrip.
In Windows dan ook, hè?
In Windows. En dan kun je, vind ik ook al niet fijn. En dan kun je aanzetten dat je de frames per seconde ziet. Dus dan zie je dat, ja, die game loopt net niet helemaal soepel. Nou, dat vind ik niet fijn. Dus was ik alleen maar bezig met randzaken en instellingen en
niet
tweaken.
En
niet met de games. En toen wilde het geval dat ik een PS4 Pro won. Althans, mijn vader won er 1 en die zei, we moeten je mee, maar jullie hebben. En ik zei, nou, vooruit dan.
Graag.
Ja. Dus ik die PS4 Pro aan een 4K-tv. Nou, ik was weggeblazen, want dat ziet er wel allemaal goed uit. En er zijn niet eens instellingen, want je kan gewoon kiezen. Vaak kwaliteit of performance, en dat is het. En dan loopt het gewoon als een zonnetje altijd. Dus dat ik meteen verknocht eraan. Uiteindelijk amper op die PC gespeeld meer. En dan komen we bij het heden. We hebben het nu ook weer... er komt een video aan over waarin we
vanavond, hè?
Ja, de Steam Deck vergelijken met die Asus ROG Ally. Vergelijkbaar apparaatje. Ook zo'n handheld PC, zeg maar. Een PC in
soort
de
Switch, maar over PC-games.
Ja. En heel veel van mijn vrienden hebben een Steam Deck. En ik ben toch niet bewust, heb ik er geen gekocht.
Oh.
Omdat ik mezelf ken. En ik weet, het ziet er tof uit, maar het is uiteindelijk toch... een PC.
Dus je hebt geleerd, je hebt van de ervaring geleerd.
Ja, ik weet nou wel dat ik dan avond na avond ga ik, want het is de hele community omheen van mensen en die patchen dan games die niet geschikt zijn en dan loopt het soepeler en zo. En dan weet ik dat ik daar weer mee bezig ga zijn. En ik weet, oh nee, maar het kan soepeler. Dan ga ik daar, ja. En dan is je tijd weer om en dan heb je geen game gespeeld en ik heb daar allemaal geen trek in. En ja, dus dat ik koop dat me niet. En dat komt bij dat door de Nintendo Switch, die heb ik wel een. Daar ben ik heel enthousiast ook over, maar die vind ik op dat formaat toch niet lekker genoeg. Die gebruik ik wel eens op de bank of in bed of zo. Of weet je wel, als je op reis gaat in het vliegtuig. Maar ik neem hem niet vaak mee naar buiten of zo.
Een handheld, dus dat is waar je zo'n ding voor hebt, toch?
Eigenlijk wel, maar ik gebruik hem vooral op de bank. En dan vind ik het zonde, want dan denk ik, ja, het is een klein 27p schermpje. Als ik hem aan de tv maak, is het veel mooier. Vind ik dat weer zonde. Dus ik wil eigenlijk gewoon al mijn games spelen op een OLED-tv, heb ik over mezelf geleerd. Anders vind ik het zonde. En ik wil een handheld die in mijn broekzak past. Dus ik heb bijvoorbeeld zo'n Playdate gekocht. Dat is wel het andere uiterste. Maar ik zit ook te kijken naar zo'n retro handheld van Miu. Weet je wel, dat is dan zo'n bedrijf die quasi illegaal... Die schroeven dan Blackberry-schermpjes op een soort van kleine handheld. Die stoppen ze vol met allemaal Game Boy en SNES games. En die kan in je broekzak. Nou, ik vind dat eigenlijk een stuk aantrekkelijk. Dat is meer voor mij dan zo'n Steam
Deck. En zo aldoende worden we steeds wijzer.
Ja. Nou ja, ik probeer natuurlijk wel af te vragen, hoe voorkom je dit? Hoe voorkom je dat je een digitaal notitieblokje koopt terwijl je dat helemaal niet nodig hebt? Hoe voorkom je dat je gaat lopen met een smartwatch terwijl je dat type niet bent?
Eén is check onze video's en reviews, denk ik. Dat helpt al een beetje. En probeer in ieder geval geen impuls aankoop te doen, bijvoorbeeld, denk ik. Naar aanleiding van hele kekke marketingfilmpjes of zo.
Het is niet altijd
slaap
impuls.
Slaap er een nachtje over.
Ja, dat is sowieso een goede tip, denk ik. Dat wel. Maar ja, het is soms ook gewoon dat je zo overtuigd bent.
Probeer wat je net ook al zei. Probeer zoeken in je kenniskring of iemand al iets heeft. Leen het een weekje of een maandje. En dan... Ja. Je weet het vrij snel. Je weet het eigenlijk wel best wel snel, hoor, vaak.
Ja, had jij die wielrenfiets niet gewoon moeten lenen eerst in plaats van alles uit te geven?
Natuurlijk, inderdaad.
Ja, waarom niet? Ja, dat is een hele simpele.
Ja, maar dat vind ik. Hè, dat vind je dan weer zo. Dat vind je dan cheap of zo? Of vind je niet mannelijk genoeg of zoiets? Weet ik veel. Ja. Maar dat ga ik niet nog een keer doen. Nee.
Nee, misschien. Ja, dat had ik. Ik bedoel, een hoop mensen die kennen dan niet iemand die dat heeft, dan heb je een probleem, toch? Dan heb je alleen de keuze.
Als je het
niet kan huren. Hou mezelf in, betaal ik het niet of ga ik het toch proberen? Ja.
Nou ja, kijk, je hebt wel altijd, of bij veel producten, je mag het na 14 dagen altijd terugsturen.
Als je online koopt.
Soms zijn er wel wat extra voorwaarden over dat het onuitgepakt moet. En, moet je even kleine letters lezen, maar ja. Als je niemand kent die het...
Precies.
Misschien moeten we gewoon een site beginnen of een app, jongens, voor dit probleem.
Het is ineens wel weer heel mooi dat we een gemeenschap beginnen van mensen die elkaar dingen uitlenen om te
miskopen
proberen.
Willen besparen.
Ja, weet het niet, ja.
Een gemeenschap van hebberige, maar voorzichtige mensen, ja.
Ja, want ik denk zelf dat het misschien wel weer mis kan gaan met zo'n nieuw product, inderdaad, als de Apple-bril.
Ja.
Ik zie jullie er meteen alweer voor vallen. Terwijl ik heb mezelf nu al voorgenomen, echt waar, ik ga het niet... Ga het niet doen.
Nou, kijk, daarom heb ik die Quest gecheckt. He, dat ik denk van, ja, ligt het aan mij? Is het gewoon een blinde vlek, zeg maar, in mijn blikveld, die brillen? Nou, ik heb er een getest. Nee, het is geen blinde vlek. Want ik leg hem dus gewoon weer terug. En ligt dat dan in dit geval aan hoe die Quest werkt en voelt en draagt en eruit ziet en enzovoort? Ja, mogelijk. Maar in die zin ben ik ook best wel argwanend... jegens die bril van Apple. Dat heb ik niet snel bij Apple-producten, maar ja.
Ja, want wat we daarover horen, is die heel erg gericht op professionals. Mensen waar ik me dus niet meteen, dat ik denk van dit past bij mij.
Nee, maar goed, dat kan. Ik heb er vorige week een video over gemaakt. Daar kan ik nog wel, dat verhaal kan ik nog wel volgen. Weet je, dat ze dan beginnen met een apparaat voor professionals. Want dan kunnen die developers apps gaan bouwen. En dan komt volgend jaar komt de consumentenversie en die is goedkoper en bla bla bla. Maar ja, überhaupt. Weet je, die brillen zijn überhaupt gewoon. Ik was gisteren bij iemand op bezoek. En ik zie zelf veel meer heil in de AR-dingen. Iets wat meer op een gewone bril lijkt. Of een zonnebril. Weet je, die wat gewoon wat minder. Een belasting is of zo.
Ja, ik wil dat tech meer aan de kant gaat weer. Daarom ook bijvoorbeeld, ik zou bij mezelf ook denken, ik zou zo'n Remarkable willen, zo'n digitaal notitieblok. Omdat ik ook heel enthousiast ben over e-readers al heel lang. En maar het stomme van e-readers is ook, er komen elk jaar nieuwe uit. We krijgen die hier ook binnen, die proberen wij dan ook vaak. Ik ben daar dan ook vaak wel, dan denk ik van, ook mooie verbeteringen, waterdicht, platter, dunner. Persoonlijk, mijn persoonlijke e-reader is nog steeds gewoon die tweede versie van de Kindle, volgens mij, Paperwhite.
Ja, die ligt bij mij ook ergens stof te happen.
Ja, die heb ik.
Vervolgens niet.
Dus. Nee, bij mij niet. Ja, gewoon, die ligt op mijn nachtkastje. Die gebruik ik al jaren. Dit ding is helemaal versleten en met butsen en zo. Maar hij leeft nog steeds. Er is weinig aan te verbeteren. En de beste optie ervan is dat dit geen smartphone is. Dus die smartphone leg ik weg, die leg ik verderop en ik ga dat boek lezen. En dat is de enige manier waarop mijn verpeste brein door internet... gekookte brein.
En geen zover... notificaties.
Precies. En dan ben ik weer bang voor zo'n bril. Dat is toch een iPhone op je hoofd. bij wijze van spreken. En daar zou ik dan toch, dat is denk ik...
Ja, oké, je bent dan daar weer, dat is al een stap verder eigenlijk.
Waar ik dan weer bang voor ben.
Oké, okay, ja. Nou, ik in ieder geval, kijk, zodra zij echt inzetten op, ja, ze noemen het dan extended reality, maar ik lees eigenlijk vooral virtual reality dus. Ja. Het is wel een dichte bril, althans, volgens handschetsen schetsen ja. en zo, maar ja.
Nee, ja, precies.
Je kan dan als een crown draaien en dan heb je opeens zogenaamd wel zicht op de buitenwereld, maar dat is niet zoals bij een gewone bril, hè. Dus
nee.
Je ziet op de schermpjes zie je een projectie van de buitenwereld. Dus precies, het voelt allemaal heel kunstmatig, denk ik. En
maar je hebt niet meteen...
Daar word ik niet warm van.
Precies, wel dat gevoel van wat je had bij die Remarkable. Dat je zou willen dat je hem zou willen. Dat was het, geloof ik.
Ja, maar dat is er ook een beetje van lucratief. Omdat dat zit hem daar. Dat is de kracht van de eenvoud van de boodschap.
Ja.
Die Remarkable is bijna een single trick device. Hè? Een single function
bewust,
device.
Ja. Net zoals een e-reader.
En de soort die eenvoud daarvan, dat alleen al spreekt al aan. Omdat we inderdaad omringd worden door apparaten die van alles en nog wat kunnen en ons ook met van alles en nog wat lastig vallen de hele dag door. Je wordt er gek van, toch?
Ik heb wel eens gekeken naar zo'n single-use niche product. Namelijk een toetsenbord zonder scherm. Heb je die wel eens gezien?
Zo'n
typemachine.
Digitaal typemachine zonder scherm.
Dat irriteert me. Dat scherm irriteert me. Ik kan blind typen, dus dan wil ik gewoon typen.
Ja.
En ik heb mezelf op dat moment... Ik zat al op de bestelknop. Toen dacht ik, ja...
Had het niet trouwens zo'n heel klein displaytje waar je regeltjes ziet, toch?
Precies. Dat je, zo klein dat je er niet naar gaat kijken.
Dat is voor dat boek wat je nooit gaat schrijven.
Ja, dat is voor mijn poëziebundel. Maar,
is het ook weer, hè? Dat inderdaad, je ziet ook wel eens foto's van mijn favoriete striptekenaar, zie ik dan bijvoorbeeld. En die zitten gewoon in hun werkkamer aan een tekentafel. Verder niks. Er is niks elektronisch in de buurt. Je hebt gewoon een vel papier en dan hun creativiteit. Ja, dat is eigenlijk, word je dan toch jaloers. Hey, dan denk je van, wij zitten hier op.
Bedenk me nu, ik heb ook een leuk voorbeeld dat het andersom werkte. Dat ik dacht van, ja, nee, echt zo'n type ben ik niet.
Ja.
En dat ben ik dus wel. En dat is dat is zo'n digitale fotolijst.
God, ja.
Oh ja.
Echt, hè?
Ja, die staat bij
dat
jou.
Dat is ook misschien omdat je kinderen hebt en zo. Die staat
een bejaardengadget is dat, hè?
Nou ja, op papier denk je van inderdaad. Ja, jezus, dat is voor je oma of zo. Maar het is dus super tof. Je zit de hele tijd... Ja, je houdt het... Het is net als die widgets op je smartphone. Weet je, die foto's van een jaar geleden of 5 jaar geleden laten zien. Ik vind dat leuk. En dat doet dat lijstje eigenlijk doorlopend.
Het is eigenlijk toch wel leuk.
Ja.
Nou, we hebben toch nog een afsluiting dat leuk. Het ook andersom kan werken. Heel goed. Ja, is weer tijd voor ons hoorspel. Dit was het geluid van de vorige week.
Ja.
Ja, we hebben geen goede antwoorden binnengekregen. Dus vooruit. Het is tijd voor een hint. Komt-ie. 3 punt.
Drie punt,
dat is de hint. Ik lees het hiervoor.
Ja.
Ja, daar moet je het mee doen, denk ik. We gaan hem nog een keer laten horen. Als je denkt te weten wat het is, mail ons op podcast@bright.nl. Dan maak je natuurlijk kans op dat exclusieve Bright t-shirt. Ja, tijd voor het rondje korte technieuws. We hebben het al vaak gehad over de aanstaande prijsverhogingen van Netflix voor het delen van een account met vrienden of familieleden buiten je huishouden. En het is nu zover. We weten eindelijk hoeveel dat in Nederland gaat kosten. Hou je vast. Het kost €4 extra per maand, per lid. Dus zo. Ja, als je bijvoorbeeld het duurste Netflix-account hebt met 4K... en je voegt 2 vrienden als extra lid toe, dan betaal je dus €24 per maand aan Netflix.
Ja.
Want ja, dat kan.
Ja.
Ja, maar één met die 4...
Die som snap ik niet trouwens.
Ja, dat is een som die heeft Floris volgens mij uitgerekend.
Ja, je begint al bij €16 als je het duurste 4K abonnement hebt.
Ja, dat is het dan...
Dan heb ik ook 2 vrienden. Ja, ik heb zo'n abonnement waarop 2 vrienden meekijken. Ja.
Ik dacht dat 4K abonnement, dat is al €20. Niet.
Nee, toch, die is nog 16, toch? Of is die ook
die is volgens mij nog 16. En bij het
ik ga nu checken. Praat verder.
Bij het premium abonnement mag je er 2 extra leden toevoegen. Als je een goedkoper abonnement hebt, kan je ook maar 1 extra lid toevoegen trouwens. Ah. Dat is ook nog een ding. Maar met die €4 die toeslag, daar komen wij in Nederland nog goed weg. Want in Spanje kost het bijvoorbeeld €6 per maand per extra gebruiker. En in Amerika $8 per maand, werd deze week bekend. Dus ja, dan valt die €4 nog mee. Geen idee waarom Nederland dan ineens dat goedkoper is. Misschien hebben wij er met z'n allen heel veel over geklaagd.
Je hebt gelijk trouwens, €16.
Ja, 16. Ja, maar dan nog... Ja.
Maar ja, kijk, het idee is helder. Dit moet ervoor zorgen dat jij die meelifters op jouw account... dat je gaat zeggen van, hey, neem je eigen abonnement. Ik ga je niet voor jou betalen. Ja. En tot nu toe zegt Netflix dat het nog werkt ook in de eerste
maanden. Maar ik vraag me af hoe goed het werkt. Want bij mij is het namelijk zo. Ja, ik zou dan waarschijnlijk die mensen van mijn account afgooien. Maar dan zou ik het ook stoppen. Want ik heb zelf al een paar maanden geen Netflix meer gekeken. Maar dat laat ik lopen. Omdat er ook andere mensen op zitten. En die betalen dan mee. En dan maakt het niet zo heel veel uit. Maar... Ja, dat op een gegeven moment is de lol er vanaf, toch? Dat je de, ja. Dus ik vraag me af of hoe erg... Ik denk dat ze misschien gewoon kiet gaan spelen. Dan kijkt iedereen weer legaal, volgens de regels van Netflix. Maar ja, dan ben ik afgevallen. Dan is iemand anders mijn vorige prijs in betalen. En per saldo gaat Netflix daar eigenlijk niks op vooruit, toch?
Ja, nou ja, ze zullen het sommetje wel maken. En...
Ze hebben het sommetje gemaakt. Ja. Ja, en ze zeggen dat het werkt in de eerste landen. Dus
in jouw geval misschien dan niet, maar voor de meeste dus toch wel.
Ja, maar het komt ze ook zo onaardig over, vind ik nog steeds. Het komt zo klantonvriendelijk over. Zeker van een bedrijf dat een paar jaar geleden nog liep.
Ja, maar aan de andere kant,
sharing passwords is love en zo.
Weet je, daar is natuurlijk niet voor bedoeld, weet je wel.
Nee, maar zij stuurden daar wel op aan. Dat vind ik zo flauw. Ze hebben jarenlang...
Ze gedoogden het.
Nee, maar ze hebben het ook aangemoedigd. Zelfs de CEO van Netflix heeft wel eens geroepen van... sharing your password is loving a friend of zoiets, weet je wel. Ze zaten echt...
Nou, moet ik zeggen dat hij dat wel heel veel jaren geleden heeft geroepen. En wij hebben ook wel eens iets heel lang geleden geroepen wat niet meer klopt. Dus dat vergeef ik hem ook nog wel.
Ja, want er is nu natuurlijk veel meer concurrentie. Maar ja, het is wel duur ook, Netflix. Het is wel duur.
Ja, dat is zeker. Weet je, ik sta ook op het puntje om het punt op te... Netflix is zo duur dat je eigenlijk heel kritisch moet gaan kijken naar hoe vaak je het nou daadwerkelijk kijkt.
Ja.
Bij Amazon heb ik dat niet hoor, bijvoorbeeld.
Nee, dat is zo goedkoop, dat loopt gewoon blind door bij mij.
Ja, en dat kijk ik het minst trouwens. Dat is een super verdienmodel. Hè,
ik kijk het ik kijk regelmatig Amazon, ik zeg vaker dan Netflix tegenwoordig.
Ik kijk echt voor heel veel HBO vooral, merk ik.
Ja. Nou ja, dat wordt voor iedereen een rekensom.
Maar dat is daar ook niet meer leuk, hoorde ik al.
Met Max, nee.
Ja,
nou, hebben...
nee, dat is een ander verhaal. Maar Netflix, iedereen moet voor zichzelf beslissen wat hij doet. De meelifters eruit gooien of extra betalen. Microsoft die komt met nog meer AI nieuws. Dit keer is Windows aan de beurt. Want Microsoft voegt de Copilot AI assistent toe aan Windows 11.
Dat is Microsoft Build, hè, was het?
Ja, want het was een groot ontwikkelaarscongres. Die van Google hebben we gehad en nu kwam Microsoft... Met heel veel aankondigingen en natuurlijk ook weer een hoop AI. Je zou zeggen, is er nog niet genoeg met AI? Nee, bij Microsoft niet. Die Copilot AI-assistent, het lijkt wel de opvolger van Cortina. Die zit dan midden in de taakbalk. Daar kan je bijvoorbeeld ook die systeeminstelling mee wijzigen. Bijvoorbeeld als je zegt van, hey, ik wil me concentreren, zet die meteen allerlei dingen aan en uit. En je kan bijvoorbeeld een bestand naar de Copilot slepen en dan vragen om iets te vertalen of samen te vatten. Er was ook nieuws over Bing, natuurlijk de zoekmachine van Microsoft. Die wordt voortaan standaard ingebouwd als zoekfunctie in ChatGPT van OpenAI. Ja, daar ga je. Voor het eerst kan ChatGPT dan ook actuele online informatie gebruiken in zijn woorden.
There we go.
Dat was tot nu toe niet. En voor het eerst toont ChatGPT dan ook links naar de bronnen van informatie. Want dat ontbrak ook in de chat.
Nou, andersom kon wel. Hè. Als je dat betaalde OpenAI-account hebt, dan kon je bij GPT-4 en met de plugins. En daar kon je wel al een soort koppeling met het web maken. Maar nu wordt het nog makkelijker dus.
Nu wordt het nog gemakkelijker. Het is duidelijk dat ze de samenwerking hebben geïntensiveerd, heet dat, hè? Microsoft en OpenAI. Want ook hun plugins, waar je het net over had, die gaan ook met elkaar samenwerken. Die worden compatibel.
En ik las ook Bill Gates. Die gaf natuurlijk waarschijnlijk rond Bill toch nog even een acte de présence in een interview met CNBC, geloof ik.
Ja.
En die had het er ook, die zei letterlijk van, ja, Google zoals we dat kennen, dat kan echt wel eens gewoon helemaal verdwijnen door AI.
Zo, ja,
ze gooien echt olie niet, op het vuur. Hè,
heeft die aandelen of zo?
ja, vast nog.
Maar goed, het is natuurlijk wel, ja, het komt nu bij alle Windows 11 gebruikers standaard erin in de taakbalk. Ik bedoel, dat is wel, ja.
Maar gebruiken jullie het al? Is het bij jullie al in je dagelijkse ritme om iets van AI te gebruiken?
Nee, ik had ook laatst... Nou, ik had wel laatst dat ik denk van... Ja, jezus, ik kom er niet uit. Ik ga het gewoon aan GPT vragen, zeg maar. Ja, dat toen betrof het weer live informatie. En dat weet hij dan niet.
Nou ja, dat kan dus vanaf nu
maar
wel.
Maar dadelijk wel bij Bing. Ja. Dus nou...
Het enige waar ik nu toe regelmatig voor heb gebruikt is transcripties. Als je iemand interviewt, dan is het handig.
Ja.
Maar dat is al een paar jaar zo. Dat is gewoon voice-to-text. Ja, dat kan je heel goed. En dat je ook dan splitst die ook heel goed jou en de gesprekspartner. Je kan er doorheen zoeken. Ja, dat vind ik wel lekker. Want dan heb ik een interview van een half uur. En dan weet ik gewoon, nou, er is één boeiend ding gezegd. Maar wanneer? Nou, dat kan je dan gewoon command F.
Ja, dat is lekker. We hadden ook een video, die video van mij over... met een vooruitblik eigenlijk op WWDC. Dat bleek dus achteraf, aan het begin van de video... Ja, waar wordt het probleem met de audio? Mm-hmm. Nou, die nieuwe functie in foto of in Premiere... We hebben het eigenlijk gewoon met AI kunnen oplossen.
Nou ja, die boost gewoon jouw...
Wel knap hoor.
Ja, het is fijn.
Zo.
Toch wel handig, hè? Ja.
Toch wel handig, dat AI.
Ja, dan Dyson. Want Dyson heeft een aantal nieuwe producten onthuld. En de opvallendste, dat is de Dyson Submarine... Het is geen onderzeeër. Nee, het is de eerste dweilzuigmond. Wat een mooi scrabblewoord is dat, hè, jongens. Want Dyson is geschikt voor de nieuwe stofzuigers, de V15S en 12S. Je doet water in de submarine en dan kan je daarna bijvoorbeeld ketchup van je houten vloer zuigen. Ja, dat is voor het eerst voor Dyson dat ze dat kunnen.
Ja, ik ben wel erg benieuwd. Ik heb al diverse Dyson's zo door de jaren heen getest. Allerlei soorten Dyson producten trouwens, maar ook die draadloze stofzuigers. Ik heb zo'n V15 toevallig. En ik weet wel bijvoorbeeld nu, die mond, die kan best wel een soort gross worden na verloop van tijd.
Ja.
Die moet je echt, ja, want het, is ook, het ziet er allemaal mooi uit met de transparant plastic en... Maar het wordt wel goor.
Dus ja,
ja, dat wil je dan op een gegeven moment gaan schoonmaken. Ik ben wel toch heel erg benieuwd hoe dan deze mix van stof en water in één zo'n mond naast elkaar kan bestaan.
Ja, ik ben ook wel benieuwd.
Wordt dat niet één grote teringzooi?
We gaan het testen, denk ik. Dat hoor ik al wel, als ik dat zeg.
En een nieuwe robotstofzuiger?
Ja, er waren meer nieuwe producten. En ook een stofzuiger met een volledig afgedicht HEPA-filtersysteem... waarmee je zelfs virusdeeltjes opzuigt. Een nieuwe robotstofzuiger en ook weer een luchtreiniger.
Ja, nee, maar ja, dat is er wel een. Dat is een soort zo'n luchtreinigingskanon. Die staat ook een soort... zeg maar horizontaal de ruimte in, maar die zit een beetje diagonaal omhoog. En die is echt voor grotere ruimtes. Het is echt een beest van de computer.
Ja.
Van computerapparaat bedoel ik.
Net
als met zo'n rookkanon, maar nu dan een frisse luchtkanon.
Verontreinigende stoffen uit de lucht filteren en formaldehyde en zo. En weet ik veel, voor allemaal nare dingen kan hij er allemaal uittrekken.
Maar... ze komen pas in september.
Ja, dat was het opvallende. Al die nieuwe huishoudelijke producten van Dyson pas vanaf september te koop. En maar het wel nuttige producten. In tegenstelling tot die Dyson Wearable die jij toen had getest. Die koptelefoon met de luchtreiniger erin. Een van de meeste lelijkste gedrochten ooit op techgebied, denk ik. Hè?
Ik heb daar toen een video over gemaakt... En ik was er niet heel enthousiast over, volgens mij, heb ze zo gezegd. Dan denk je wel dat van, ja, ligt het nou aan mij, toch? Ik heb altijd ergens nog wel een soort professionele twijfel, maar...
Ja,
ik heb heel veel artikelen over.
Heel mild,
precies.
Vergeleken met wat andere YouTubers of journalisten daarover hebben. Want op een gegeven moment thuis, ik zag ook allemaal Amerikanen... een paar afgelopen weken allemaal video's erover maken.
Ja.
Nou, dit liep er weinig van heel.
Deze nieuwe producten die voelen toch meer als echt Dyson.
Ja.
Terug bij af. De prijzen, andere details, die lees je in ons artikel op bright.nl. We zetten de link natuurlijk in de show notes. Dan tot slot nog een klein dingetje over AI. En die komt van Adobe. Want dat bedrijf heeft een heel handige AI-functie toegevoegd aan Photoshop. Je wist dat het een keer aan de beurt kwam.
Ja.
Het is zover. Het heet Generative Fill. Met een geschreven commando kan je bijvoorbeeld een object toevoegen aan je afbeelding of zelfs uitbreiden. Dan vult het systeem zelf gewoon een stuk in wat je leeg hebt staan. Als je die video ziet, heb je die gezien, Erwin? Dat is echt dat je denkt, wauw, wat gebeurt hier allemaal met een paar keer klikken en typen? En
Ja, want in jouw stijl, hè, dus er wordt niet gewoon random iets bijgemaakt, maar het past bij de bestaande afbeelding.
Ja, je breidt gewoon je kader uit. Van nou, hier, leegstuk, zet er maar wat in. En bloed,
oh, ik zag wel bijvoorbeeld dat voorbeeld toch met zijn kind en een kinderwagen. En dat je vindt van, hij staat te veel links op de foto. Ik schrijf hem gewoon een stuk op. En dan verzinnen ze inderdaad zo'n heel stuk erbij.
Ja, terwijl normaal, als je dat met de hand moet doen, dan ben je als geoefende Photoshopper nog steeds een kwartier bezig.
Ja, nou was het, ja.
Het was een vrij indrukwekkende video. We hebben het zelf ook geprobeerd en het werkte hier nog niet bij ons. Hmm. Dus het zou kunnen dat je nog niet meteen ermee aan de slag kan. Het zit in de beta-versie van Photoshop, maar kennelijk nog niet bij iedereen. Dus niet meteen dat gaan proberen. Wat ook wel opvallend is dat Adobe benadrukte dat deze AI is getraind met hun eigen stockfoto's en met rechtenvrije beelden. Dus dat betekent dat als je dit gebruikt om beelden te genereren, dat je die ook echt commercieel mag gebruiken. Omdat je niemands copyright schendt.
Ik krijg er geen gezeik mee.
Nee, want dat was bij Getty inderdaad zo, toch? Dat gewoon Midjourney of zo, die had zoveel Getty-foto's. Dat als je bijvoorbeeld intypte van, foto van een schaatser, dan kreeg je gewoon een foto van een schaatser met zeg maar gewoon een soort van onleesbare versie van het Getty watermerk in beeld. Omdat er zoveel foto's dat gewoon die AI dacht, dat hoort bij sportfoto's, hoort een Getty watermerk.
Ja, dat is op zich positief. Wat voor gevolgen het gaat hebben voor alle vormgevers, dat is echt wel afwachten van hoe goed dit werkt in de praktijk. Want ja, in de comments op de demo-video van Adobe zelf ook, riepen mensen, ja, dit gaat een hoop mensen hun baan kosten.
Nou ja, ik denk, ja, op den duur wel. Voorlopig denk ik nog even niet. Ik denk dat het professionele niveau, ja, dat ligt echt nog wel een heel stuk hoger. Hè? Dus, ja. Ik denk dat vooral dus voor consumenten allemaal gewoon hele fijne features zijn. En net zoals dat je eerder, was ik ook stijl verbaasd over hoe makkelijk je dan een object uit een foto kon wegpoetsen. Ja. De Magic Eraser of zo was het toch? Ja. En ik denk dat het zit hem ook vooral op nu allemaal op dat niveau, vind ik. Op consumentenniveau.
Ja. Ja, en smaak kan je niet genereren.
Nee, dat sowieso niet.
Dus dan, je blijft een professional. Ik kan me voorstellen dat professionals juist misschien, als weet je wel, last minute een klus en je opdrachtgever zegt, ja, maar kan dat nog even naar links?
Make it blue.
Ja.
Nou, nee, maar ja, ze kunnen ook gewoon hele nieuwe beelden genereren. Ze zetten een hert meer in een steegje neer en het zag er nog realistisch uit ook. Ja. Ja, het is toch best wel
aardig kanten op gaan. Het kan twee kanten op gaan, denk ik.
Ja, tot slot weer onze tips. Erwin, beginnen bij jou.
Oh ja, ik heb Mrs. Davis. Ik denk, wat is dat? Maar dat is de bijnaam trouwens van een. Nee, het is een nieuwe serie van Damon Lindelof. En die kennen we wel van Lost en iets recenter van The Leftovers.
Watchmen ook.
Ja, nou, best wel een mooi cv natuurlijk zo, hè, al bij elkaar. Maar het is een beetje een gek serie. Ik vind het wel, het is een soort grappig gek. Het gaat over een non, die heet Simone. En die gaat het opnemen tegen een soort almachtige AI. Heb je het weer, AI? En die heeft dus als bijnaam Mrs. Davis. Dus dat is de naam van de AI. Maar die zit ook vrijwel bij iedereen in zijn oor met een of ander oordopje. Beetje zoals in die film Her, weet je wel?
Oh ja, ja. Nee, bekend.
Maar die non, die weigert dus, die wil niet met die AI, die wil niks met die AI te maken hebben. Die heeft ook niet zo'n dingetje in de oor. Maar dat vindt die AI weer niet leuk. Dus die probeert op allerlei manieren haar toch een soort in haar omveld te trekken, hè, van haar wereld. En uiteindelijk maken ze een soort pact, een soort Faustiaans pact. En dan gaat ze via een proxy, via een ander mens, gaat ze dan met die AI praten. En dan de deal wordt dat als zij de heilige graal vindt, dan zet die AI zichzelf uit.
Oké. Okay.
Ik weet niet of hier iets mee kan, maar... En dan bijvoorbeeld de beschrijving ook van de serie is... Het is een science fiction comedy drama.
Oké, drie genres in één.
Ja.
Voor dezelfde prijs.
Nou ja, in die zin, ik snap dat je er geen touw aan vast kan knopen... als ik het ook allemaal zo vertel, maar...
Nee, maar als de comedy is... Grappig. Ja, als het grappig is, is het toch genoeg.
Ja, ik ga dit sowieso checken, want ik vind Lindelof...
Ik vind het niet, het is niet de hilarisch. Ik zit niet om een dij te kletsen, maar ik vind het wel leuk.
Ja.
Geestig is het dan.
Mrs. David, HBO Max.
Ik vind het wel leuk. Ik wil jullie eraan herinneren dat het Dino Week is op Apple TV+.
Woehoe!
Discovery okay. heeft Shark Week en Apple heeft inmiddels Dino Week. Elke dag komt er een nieuwe aflevering online van Prehistoric Planet. Tweede seizoen is dus begonnen. Vorige keer ook elke dag eentje. De opzet is hetzelfde. Natuurdocu, gepresenteerd door David Attenborough. Waarin we kijken naar dino's alsof ze zeg maar gefilmd zijn.
Is hij dat echt nog of is het gewoon zo'n AI-versie van zijn stem? Echt, of
hem, ja, nee, is hij echt? Ze hebben hem er ook bij betrokken. Dit vind ik al heel leuk. Ze benadert het ook echt op die manier. Dus je ziet bijvoorbeeld ook een mannetje en die gaat dan op een vrouwtje af en dan hoor je David Attenborough van ja, hij probeert haar te versieren en zo. En je denkt ook van, oh ja, het is precies net als die natuurdocu's. Dus zo wordt het gebracht. Alleen het is ook op basis van allemaal nieuwe inzichten. Van allemaal wetenschappers, paleontologen, die zijn erachter gekomen nou ja, wat dino's zoal deden. Dus in het vorige seizoen zit bijvoorbeeld zwemmende T-rexen. Ze zijn erachter gekomen dat die T-rexen moeten toen gezwommen hebben.
Ja.
Nou, zulke soort dingen zitten er allemaal in. En ook nieuwe dingen in het uiterlijk. Dus ook vorig seizoen al zag je bijvoorbeeld dino's die wij kennen als kaal en weet je wel, lerenachtig. Nou, die hadden veren blijkbaar. Daar zijn ze achter gekomen. Al dat soort inzichten worden nu beter toegelicht in het tweede seizoen. Eerst zeiden ze aan het eind van de aflevering, gaan naar die en die site. Nou, nu vertellen die wetenschappers zelf wat dan die afwegingen zijn. Want het is heel boeiend.
Ja.
Als je een skelet ziet en je trekt daar een vel overheen, dan ziet het eruit als een dino. Alleen, nou ja, je weet niet of die dino ergens vet had of veren of wat dan ook.
Stekels.
Of haar of stekels. Dat kan je allemaal niet zien.
Ja.
En nou ja, om een ander voorbeeld. Als je bijvoorbeeld het skelet van een nijlpaard pakt en je trekt daar huid overheen, dan krijg je een monsterlijk dier. Maar als je daar gewoon het vet bij doet, dan krijg je inderdaad een leuk, gezellig nijlpaard. Nou, op die manier kan je ook naar dino-skeletten kijken. En dat hebben ze nu gedaan. En het is best wel interessant.
Huh. En omdat het dan Dino Week is, is er elke dag een nieuwe aflevering?
Ja.
Ja, oké.
Okay. Ja, dat maakt niet eens door. Ja.
Nee.
Ja.
Ja. En dat duurt tot?
Ja, gewoon maandag tot met vrijdag. Ja. Zo'n 5 afleveringen dit seizoen.
Op Apple TV Plus.
Ja.
Nou, ik wil het toeval dat ik ook een Apple TV Plus tip heb. Ja, jemig, hé.
Kom op, hé.
Ja, nee, maar dat kan gewoon, hoor. Dat doe ik
heb
gewoon.
Heb jij dat eigenlijk, Apple TV Plus?
Dat doe ik gewoon. Stil heet de docu. Gaat over Michael J. Fox. Beroemd acteur natuurlijk. Eén van onze favorieten, toch?
Back to the Future.
Ja, Back to the Future, man. Ja.
Op het Family Ties.
Op het hoogtepunt van zijn... Ja, Family Ties heb ik vroeger ook gekeken, trouwens, ja, als jochie. Een soort sitcom, hè.
Ja,
zou je bijna vergeten. Speelt wel een grote rol in deze docu over hem. Hij krijgt natuurlijk te horen op het hoogtepunt zeg maar, van zijn roem dat hij de ziekte van Parkinson heeft. En dat is echt verschrikkelijk om dat te zien. Hij gaat ook meermaals hard onderuit gewoon in deze docu. Dat heb je met die ziekte. Het is toch geen zware film geworden. Het is heel erg luchtig juist. Dat is het knappe. Van zowel de regisseur als Michael J. Fox zelf, dat hij ondanks die verschrikkelijke ziekte zijn humor niet lijkt te zijn verloren. En dat is misschien wel de mooiste boodschap. Echt een feel-good film daardoor geworden.
Oh.
Als iemand ja, elke dag pijn heeft en onderuit gaat en noem het allemaal maar op en toch zo positief blijft. En dat was ook eigenlijk de reden waarom die regisseur dit is gaan maken. Want midden in de coronatijd las Davis Guggenheim, dat is de maker, die las een interview met Michael J. Fox en die dacht, ja, wat, hoe kan dit? Hoe kan je zo positief blijven? De wereld stort in en je hebt ook nog die ziekte en deze man klinkt positiever dan wie dan ook. Hier moet ik iets mee doen, op de een of andere manier, maakt niet uit wat. En het is hem gelukt. En het is ook nog gewoon een heel knap gemaakte docu, want hij pakt dan heel slim gemonteerde fragmenten uit zijn series en films. Dat is zo goed gedaan. Ik wist ook niet dat hij in zoveel verschillende films had gespeeld, maar door deze docu, ja, zie je op het juiste moment, zegt hij precies de juiste zin. Die past bij het verhaal. Ja, daar hou ik wel van, hoor. Ja. Dat vind ik wel, okay. Wel goed gedaan. Op
ja, hey, want ik zag hem staan, maar ik had zoiets van... lijkt me heel pittig. Daar heb ik nu geen zin in.
Nou,
dat valt dus mee.
Nee, en eigenlijk ook alleen al van die oude fragmenten is al fantastisch. Maar ja, de man zelf is ook echt gewoon een held natuurlijk.
Ik dacht ook dat wat zwaar. Nee. Leuk.
Ja, bedankt weer voor het luisteren. Deze aflevering was ook niet zwaar. Het was een hele luchtige aflevering. We zijn alweer aan het eind.
Ook wel eens lekker.
Heerlijk. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl. Bijvoorbeeld als je het geluid van de week toch weet te raden. Of drop ons een DM op een van onze socials. Tot volgende week.
Bye.
Doei.